Goedemorgen, broeders en zusters. Nou, Renzo heeft al even de gasten welkom geheten. Maar ik hecht er toch nog even aan ook om te vertellen dat we vandaag twee bossen van Bemmel in ons midden hebben. En dat is namelijk de zoon van Bas en Lies, die uit Denemarken is overgekomen. Heel hartelijk welkom. En ook Marcelus en Isabella. Heel hartelijk welkom. Jullie zijn notabene helemaal vanuit Roemenië overgekomen voor een hele bijzondere evenement. Fijn dat jullie hier zijn en ook heel mooi om misschien ook even te vertellen dat Marcelus en Isabella ook een prachtig werk doen in Roemenië, waar zij ook het evangelie mogen delen en ook hulpgoederen mogen verspreiden. Zowel in Roemenië als ook in Hongarije, hè, begrijp ik. Dus heel fijn om jullie, en natuurlijk ook Bas, jij doet ook mooi werk, Bas, hè? Ongetwijfeld. Fijn dat jullie ook in ons midden zijn. Misschien ook nog heel even leuk om te vertellen dat David van Wijk, die hier ook regelmatig spreekt, op dit moment in India is met Hans Huizen, heeft hier ook een keer gesproken. En zij daar bezig zijn om die Backpack Bijbel te verspreiden onder de Israëlische jongeren, die na hun diensttijd dan de vele van hen ook in India gaan. En het werk wordt erg rijk gezegend. Ze hebben al heel veel ontmoetingen gehad, al heel veel van die Backpack Bijbels mogen uitgeven. En tegelijkertijd ook wel verbijsterd de dingen die zich daar afspelen op het gebied van vrije seks, op het gebied van drugs en alcohol enzovoort enzovoort. Dat is echt verbijsterend en natuurlijk ook allerlei religies die daar natuurlijk ook gepromoot worden. Maar geweldig dat ze daar dus het werk mogen doen. En ik wil ook willen vragen of jullie ook hen ook in jullie gebed willen gedenken. Want ze hebben ook echt ook de bescherming van de Heere vanzelfsprekend van nodig. En ook de wijsheid en inzicht om ook dit werk te doen. En de contacten die ze hebben, wijsheid ook voor de gesprekken die zij inmiddels al op vele plaatsen hebben mogen hebben. Goed, ik wil u vanmorgen graag meenemen naar naar Job 32. We willen verder gaan met het boek Job. En we hebben daar inmiddels al een hele serie over gedaan. Voor degenen die nieuw zijn. En misschien voor het eerst nu deze studie beluisteren, is misschien nog een aanrader om eens op de website te kijken waar ook de andere studies over het boek Job te vinden zijn. De website van Bijbelgemeente Dawar. En dan komen we in bij Job hoofdstuk 32. En daar vinden we dan de toespraak van Elihu. Job 32. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachael, de Buziet uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat ze geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede. En daarom antwoordde Elihu, de zoon van Barachael, de Buziet, en zei: ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn gevoelen te vertellen. Ik zei: laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Niet de velen van jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht. En daarom zeg ik, luister naar mij. Ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Zie, ik heb gewacht op jullie woorden. Ik heb al jullie inzichten aangehoord. Tot jullie naar woorden moesten zoeken. Ik heb op jullie gelet en zie, er is niemand die Job kon overtuigen. Niemand van jullie die zijn woorden beantwoordde. Ik zeg dit, opdat jullie niet zeggen, wij hebben de wijsheid gevonden. God heeft hem uitgestoten, geen mens. Nu heeft hij geen woorden tot mij gericht en ik zal hem geen antwoord geven met jullie woorden. Zij zijn ontsteld, zij antwoorden niet meer, zij hebben de woorden van zich afgezet. Ik heb gewacht, maar zij spreken niet, want zij staan stil, zij antwoorden niet meer. Ook ik zal op mijn beurt antwoorden. Ook ik zal mijn gevoelen vertellen, want ik ben vol woorden. De geest in mijn binnenste benauwt mij. Zie, mijn buik is als wijn die niet geopend is. Als nieuwe leren zakken zou hij scheuren. Ik zal spreken, zodat ik voor mijzelf lucht krijg. Ik zal mijn lippen openen, zodat ik kan antwoorden. O, laat ik voor niemand partij trekken en geen mens naar de mond praten. Want ik kan niemand naar de mond praten. Meteen zou mijn maker mij wegnemen. Tot zover dit hoofdstuk. En deze woorden van Elihu. En nu even een korte terugblik. We hebben gezien in de vorige studies al dat de eerste twee hoofdstukken van het boek Job eigenlijk onthullen de oorzaak van Jobs lijden en de rampspoed die hem is overkomen. We hebben met elkaar gezien dat die oorzaak niet ligt in de aarde, op de aarde, maar in feite in de hemel. En we lezen in vers 8 van Job 1 dat daar ja, de Heere tot Satan zegt: hebt u ook acht gegeven op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zo vroom als hij, een zo oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. En dan komt het antwoord van Satan tot de Heere. En zei: is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft voor waar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En volgens Satan zou Job de Heere dienen volkomen uit eigen belang. En dat eigen belang zou ook aan het licht komen op het moment dat God zijn beschermende, zijn zegende handen van Job zou aftrekken. Dan zou de ware aard van Job volgens Satan wel openbaar worden. Satan, die we kennen als de aanklager der broederen. Het is prachtig te zien hoe Satan dan eigenlijk twee tot twee keer toe diep in het zand moet bijten. En blijkt dat Job in dit alles niet zondigde en God ook niets ongerijms toeschreef. Zelfs ook de tweede keer, als Satan de toestemming krijgt van God om ook de hand aan Job zelf te slaan, aan zijn gezondheid te slaan, dan zien wij dat Job ook niet, zo staat er, zondigde met zijn lippen. Ondanks het feit dat zijn vrouw zich eigenlijk heel bitter over die situatie uit. Met de woorden: houd je nog steeds vast aan je vroomheid, zeg God vaarwel. Maar Job die daar afstand van neemt en niet zondigt met zijn lippen. En op zich, en dat hebben we ook al wel gezien, goed om ook eens bij onszelf is na te gaan van in hoeverre ons vertrouwen op God reikt. En juist ook in momenten waarin het aan materiële rijkdom ons ineens kan ontvallen. Of als er problemen zijn met onze gezondheid. Hoe gaan we met die dingen om? Hoe gaan we überhaupt ook met teleurstellingen om in het leven van alle dag? En ik dacht vervolgens ook wel van, hoe gaan wij ook daarin voor met betrekking tot onze kinderen? Hoe leren wij ook onze kinderen omgaan met teleurstellingen? Maar tegelijkertijd ook, hoe leren wij omgaan met materiële rijkdom? We leven echt in een tijd waarin het lijkt wel alsof alles bereikbaar, beschikbaar moet zijn. En zo goed om daar ook grenzen, denk ik, te stellen. Maar ook belangrijk ook om te beseffen en ook onze kinderen dat ook voor te houden, dat rijkdom natuurlijk maar heel kwetsbaar is. Dat heel, heel betrekkelijk natuurlijk ook is. Paulus die Timotheus er ook toe oproept, de rijken te bevelen hun hoop niet gevestigd te houden, zegt hij, op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. Als je die tekst zo verder leest, dan zegt Paulus ook, dat we natuurlijk ook van die rijkdom en van die dingen ook wel mogen genieten. Maar het gaat erom, waar is ons hart op gericht? Is dat gericht op die onzekerheid van die rijkdom, die zomaar, we hebben dat natuurlijk ook in het verleden wel gezien met diverse crashes, in de beurscrash, hoe onzeker dat feitelijk is. En Paulus die dan eigenlijk ook oproept om vooral ook de rijken erbij te bepalen dat zij hun hoop stellen op de levende God. En natuurlijk, als vanzelfsprekend, brengt dat ook ons bij de vraag van, leven we ook zelf vanuit die hemelse rijkdom? Wat heeft prioriteit in ons leven? Zijn we afgestemd op de dingen die boven zijn? En ja, we hebben natuurlijk al heel wat mooie studies ook mogen doen, ook over de geweldige zegeningen die wij hebben ontvangen in de hemelse gewesten. Hoe wij als hemelburgers ook geweldige, rijk gezegend zijn, met alle geestelijke zegeningen, zegt Paulus, in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Zo belangrijk om daar ook uit te leven en ook te weten, ook als het gaat om de toekomst, dat Paulus ook zegt, dat als Christus verschijnt die ons leven is, ik weet altijd dat zo'n mooie toevoeging is, dat als Christus verschijnt die ons leven is, hij is ons leven, dat ook wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een geweldig perspectief om uit te mogen leven. Dan nu terugkomend op Job, dan zien wij dat het niet ophoudt bij die rampspoed, bij het geweldige verdriet wat hem overkomt. Maar dat vervolgens eigenlijk dat verdriet eigenlijk alsmaar toeneemt. In eerste instantie komen dan die drie vrienden van Job bij hem, die in eerste instantie eigenlijk in luid huilen uitbarsten, zo kunnen we lezen, hun kleren scheuren als blijk van rouw en ook hun loyaliteit betuigen door 7 dagen en 7 nachten bij Job daar op de grond neer te zitten zonder een woord te spreken. Maar dan vervolgens zie je dat het eigenlijk helemaal misgaat. Als Job in hoofdstuk 3 eigenlijk aan zijn vrienden zijn hart onthult, wat er in hem omgaat aan verschrikkelijk verdriet, aan een enorme verscheuring eigenlijk die hij ervaart. En natuurlijk zijn aanvechting die hij ook moet doorstaan vanwege natuurlijk ook zijn fysieke omstandigheden, dat heeft altijd ook zijn effect op je geestelijk welzijn, op je denken en je beleven. Dat dan die vrienden eigenlijk nadat zij zo die dagen zijn in stilte bij Job hebben gezeten, dan gaan zij eigenlijk spreken. En dan zien wij ook dat eigenlijk ook het moment is waarop het misgaat. Dan gaan zij eigenlijk met hun filosofieën en met hun theologie gaan zij het Job eigenlijk steeds verder in de hoek drijven. Job die zich inderdaad rechtvaardigt tegenover God. En dat is ook wel het punt waarop niet alleen zijn vrienden, maar ook Elihu dan ook daar op hem op aanspreekt. Hè. In vers 2 lezen wij van Job 32 hè, dat de woede hè, van Elia ontsteekt hè, omdat, tegen Job, omdat hij zich rechtvaardigt tegenover God. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. Hè. Als je gaat rechtvaardigen. Als je rechtvaardigt tegenover de wereld. Maar ook, in het bijzonder natuurlijk, als je wil rechtvaardigen tegenover God. Want apostel Paulus zegt dat ook zo heel expliciet, hè, in vers 33 van Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. We kunnen onszelf niet rechtvaardigen. Er is er één die ons rechtvaardigt. En rechtvaardig verklaart, en dat niet op grond van onze eigen werken, maar op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En op grond niet van onze eigen prestaties, maar eigenlijk het enige wat God van ons vraagt is geloof. We vinden dat al in Genesis 15 vers 6 met betrekking tot Abraham, waar we over Abraham dan lezen. En Abraham geloofde in de Heere en de Heere rekende het hem dat toe tot gerechtigheid. Dan nu eigenlijk heel bijzonder dat Elihu eigenlijk gaat spreken voordat God spreekt. God die zijn stilzwijgen op zeker moment doorbreekt. En daar hopen we dan ook de volgende keer wat uitgebreider ook bij stil te staan. Vanaf hoofdstuk 38. Daar begint dan God zelf tot Job te spreken. Elihu betekent, hij is mijn God. En we hebben vaker gezien natuurlijk in de Bijbel dat namen eigenlijk heel betekenisvol zijn. En ik denk ook dat als je ook zo die toespraken leest van Elihu, en we kunnen die onmogelijk allemaal doornemen, en ik hoop ook van dat jullie ook gelegenheid hebben om die toespraken van Elihu ook eens op je te laten inwerken en ook door te lezen. Dan zien wij vervolgens dat als Elihu dan zijn toespraken heeft gehouden, dat dan wordt opgevolgd door het spreken van God. Het is als het ware Elihu die het hart van Job voorbereidt voor het moment dat God gaat spreken. En dan zien wij dat in tegenstelling tot de drie vrienden, de drie vorige vrienden, Elifas, Bildad en Zoar, dat Elihu niet door God wordt berispt. Job hoeft ook geen brandoffer voor Elihu te brengen, in tegenstelling dus tot die andere drie vrienden, en hij hoeft ook geen voorbeden voor hen te doen. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat inderdaad er een goddelijke instemming is bij datgene grotendeels wat Elihu dus in zijn toespraken Job voorhoudt. En vandaar ook zo belangrijk om daar ook voor onszelf in het bijzonder ook kennis van te nemen. Elihu, waarom wacht hij zo lang met spreken? Waarom komt hij niet eerder aan bod? En dat heeft te maken met leeftijd. Elihu, die ook zegt in vers 7 van Job 32, laat de dagen spreken en de veelheid van jaren van wijsheid bekendmaken. Het is natuurlijk ook de ouderdom die in de Bijbel hoog staat aangeschreven. En Elihu is zich daar dan ook ten volle van bewust. En tegelijkertijd zie je ook weer dat Elihu ook aangeeft dat het uiteindelijk niet alleen gaat om levenservaring van iemand. Hè, waarvan je inderdaad mag verwachten dat die levenservaring en al datgene wat iemand in zijn leven aan wijsheid mag je verwachten verzameld, dat dat niet een garantie is dat, dat het inderdaad ook met wijsheid gepaard gaat, die overeenstemt met de wijsheid van God en het woord van God. En we lezen dan ook in vers 8 en 9 dat Elihu zegt: voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die hem verstandig maakt. En niet de velen van jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht. Ja. Het is de geest van God. En ongetwijfeld is die geest van God, als die werkzaam is, dat die geest van God natuurlijk ook die levenservaring ook gebruikt om ook die wijsheid in die oudere broeder of zuster ook te doen toenemen. Maar de essentie ligt natuurlijk in de geest van God. Het is de geest van God die ons wil onderwijzen. Het is ook de geest van God die ons ook dat woord doen verstaan. Van nature zijn wij daartoe niet in staat. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes zijn, zegt de Bijbel. We hebben daarvoor de geest van God ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de geest van God, opdat wij ook zouden weten de dingen die ons van Gods wegen geschonken zijn. Mooi ook dat je leest bij Elihu, er zitten ook allerlei praktische lessen ook in opgesloten, dat Elihu ook kan wachten met spreken. Dat Elihu ook de toespraken van die andere drie mannen in alle rust ook heeft aangehoord. In vers 11 lezen we: zie, ik heb gewacht op jullie woorden, ik heb al jullie inzichten aangehoord, tot jullie naar woorden moesten zoeken. Hij heeft kunnen luisteren. En dat is misschien ook wel eens goed, dat we ook onszelf die vraag willen stellen: kunnen wij nog luisteren? Vaak hebben we onze mening al klaar. Vaak dat we al geneigd zijn om voortijdig, voordat iemand is uitgesproken, voordat iemand al zijn argumenten op tafel heeft gelegd, om al in te breken. En ik zeg maar eerlijk, ik betrap me daar zelf vanaf van tijd tot tijd ook wel op. Het is zo in die menselijke natuur. Maar we zien hier eigenlijk een prachtige les die Elihu ons voorhoudt, dat hij inderdaad wacht, dat hij ook luistert naar al die argumenten van die vrienden. En nadat al die argumenten voorbij zijn gekomen, dan is het moment dat Elihu gaat spreken. Het blijkt overigens ook dat Elihu ook zegt dat, dat die vrienden op zeker moment naar woorden moesten zoeken. Dat zij feitelijk ook niet in staat waren om, zo kunnen we ook lezen in vers 12, om Job adequaat te antwoorden. En dat is, zoals gezegd, dus het moment waarop dan ook Elihu het woord gaat nemen. En dat is bijzonder eigenlijk hoe Elihu eigenlijk dat spreken inleidt. Hij zegt in vers 19: zie, mijn buik is als wijn die niet geopend is. Als nieuwe leren zakken zou hij scheuren. Ik zal spreken, zodat ik voor mijzelf lucht krijg. Ik zal mijn lippen openen, zodat ik kan antwoorden. Het is als het ware alsof Elihu snakte naar adem. Hij ervoer dat er een moment moest komen dat hij moest gaan spreken. Hij heeft dat ingehouden, maar hij maakt die vergelijking met wijn, die gist en die op een gegeven moment naar buiten wil. En zo heeft hij dat ervaren. Prachtig ook als je dat ook leest in bijvoorbeeld het boek Jeremia. Dat Jeremia zegt op zeker moment: het woord van de Heere is mij tot smaad en tot schimp de hele dag. Zei ik, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als een brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Jeremia 20 vers 9. En natuurlijk als we, dan moeten we oppassen voor zijpaden, maar als we de geschiedenis van Jeremia lezen, dan weten we dat hij in een buitengewoon moeilijke periode dat woord van God heeft moeten spreken. Dat daar heel veel valse profeten waren. Die eigenlijk die boodschap van Jeremia onderuit haalden. En weer spraken, enzovoort, enzovoort. En Jeremia, je merkt, en dat is eigenlijk ook het mooie in de Bijbel, hè, dat God niet alleen al die dingen heeft laten optekenen met betrekking tot wat de profeten hebben gesproken, maar ook dat God ook inzicht geeft in het hart van die profeten, hoe zij daarmee geworsteld hebben. Lieve vrienden. En dat brengt mij bij een onderwerp wat eigenlijk heel Nederland heeft beziggehouden deze week. Ja, en ik hoef me bijna nauwelijks eigenlijk nog te verklaren, hè, waar ik op doel. En dat is, wat een enorme commotie, hè, die Nashville-verklaring tot gevolg heeft gehad. Hè. Dat notabene het 8-uur-journaal daarmee opent. En ik ken een aantal van de mensen die hun handtekening onder deze verklaring hebben gezet. En ik weet van een aantal van hen in ieder geval, omdat ik ze persoonlijk ken, dat het buitengewoon integere broeders zijn. En ik denk dat die broeders ook, en zo heb ik het zelf eigenlijk ook wel ervaren, eigenlijk het hebben ervaren ook zoals Elihu het omschrijft. Het was op een gegeven moment verstikkend, de situatie wat er gebeurt in ons land en op de school. Ik hoop er zo nog even iets over te zeggen. Daar moet op een zeker moment moet die stilte doorbroken worden, moet over gesproken worden. En ik weet ook dat degene die ik ook persoonlijk ook daarna ook heb gesproken en ja, eigenlijk een stukje pastorale hulp heb mogen verlenen, ook samen met hem ook heb gebeden, dat hij ook ontzettend veel bagger over zich heen heeft gekregen. Want het mag duidelijk zijn, lieve vrienden, en het is niet het moment en het is ook niet de plaats om hier verder op in te gaan, maar het is natuurlijk niet een anti-homo verklaring, mag dat duidelijk zijn. Ik weet niet in hoeverre u de verklaring in zijn geheel gelezen heeft. Ik wil daar verder nu niets over zeggen. Het komt later ter sprake. Deze ontwikkelingen in onze samenleving. Maar het is wel heel verdrietig als je ziet hoe ook vanuit christelijke kring er eigenlijk buitenproportioneel op wordt gereageerd. Het heeft me bezig gehouden, ik zeg het maar heel eerlijk. Ook naar aanleiding ook van wat we hier lezen met betrekking tot Elihu. Het heeft me ook bezig gehouden in de zin dat ik me ervan bewust ben dat we eraan hechten, als Bijbelgemeente Dabar, om ons inderdaad ook te houden bij het woord. Om ook te staan voor het woord. En ik denk dat het goed is dat we, als we dat met elkaar ook willen, en dat zeg ik even in zijn algemeenheid, dat we ons ook van bewust moeten zijn dat er op een zeker moment een hele gure wind om ons heen gaat waaien. En dat het dan zo verleidelijk is om de luwte te zoeken bij het compromis. Elihu zegt in vers 21 en 22, o, laat ik voor niemand partij trekken en geen mens naar de mond praten, want ik kan niemand naar de mond praten, meteen zou mijn maker mij wegnemen. Heel bijzonder, hè, wat Elihu zegt. Hij zegt, ik kan eigenlijk niet anders. Ik kan niemand naar de mond praten. Ik ben verantwoordelijk niet naar mensen in de eerste plaats, maar ik ben in de eerste plaats verantwoordelijk naar God. En Elihu is zich bewust dat als hij dat niet zou doen, dat er een moment zou komen dat zijn getuigenis zou worden weggenomen. Dat het zou gedaan zijn met zijn bediening. Dat zijn maker, ja, zijn maker, zijn schepper, hè? Want dat is natuurlijk in het geding, vandaag aan de dag, dat überhaupt er een schepper is waar we verantwoordelijkheid tegenover verschuldigd zijn. En die u zegt dat mijn maker mij zou wegnemen. Het tweede eigenlijk Wat ik toch vanmorgen ja, voel dat ik moet zeggen, is, zijn we voldoende op de hoogte wat onze kinderen ook op de christelijke scholen aan seksuele voorlichting krijgen? Zijn we ons ervan bewust hoe die voorlichting, in die voorlichting soms de schepper en zijn scheppingsorde op een geraffineerde wijze onderuit wordt gehaald? En dat soms ook gebeurt met groepsdruk. Ik weet niet of u die uitzending nog heeft gezien van het jeugdjournaal, waar kinderen werden geïnterviewd. En waar dan, ja, op een zeker moment dan kinderen zeggen van, ja, die Bijbel, ja, als de Bijbel spreekt over het huwelijk, hè, tussen één man en één vrouw en over de schepping, ja, dan is dat boek, ik zeg het nou maar in mijn eigen woorden, dat is gedateerd, dat is eigenlijk voorbij, dat kunnen we niet meer één op één, hè, overzetten op de tijd van vandaag, de wereld van vandaag. We hopen daar later verder over door te spreken. Maar ik wil u alvast zeggen van, bedenk dat er op veel scholen niet alleen seksuele voorlichting wordt gegeven, maar dat er gesproken wordt niet over seksuele voorlichting, maar over seksuele vorming. En wat bedoelen ze daarmee met seksuele vorming? Nou, dat er leermethoden in ontwikkeling zijn, waar eigenlijk de nieuwe norm is geworden, dat kinderen zelf kunnen kiezen welke identiteit ze willen aannemen. Het zij jongen, het zij meisje. Het is een ontwikkeling, lieve vrienden, die gaande is. Het is een gure wind die door ons land waait. En natuurlijk niet alleen door ons land, maar eigenlijk wereldwijd zich opdringt met een totale nieuwe moraal, waar wij geacht worden als christenen ons mee te conformeren. Zijn wij ons daarvan voldoende bewust? En natuurlijk, en dat zeg ik ook tegen mezelf, ook als grootouder, bidden we ook voldoende om bescherming voor de meest kwetsbare in onze samenleving, namelijk de kinderen. Maar de derde kanttekening die ik toch nog even wil maken, ook met betrekking tot de Nashville-verklaring, is dat onze verantwoordelijkheid naar de wereld is een andere verantwoordelijkheid dan onze verantwoordelijkheid als gemeente, intern. Hoe wij met dingen omgaan, waar wij staan. Paulus die dat heel nadrukkelijk uiteenzet in 1 Korinthe 5 vers 12 en 13. Waarin hij zegt, het is niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Hen die buiten zijn oordeelt God. En ik denk ook dat het goed is dat we ook niet de wereld, Gods wetten moeten gaan proberen op te leggen. Het is eigenlijk maar één ding waar onze verantwoordelijkheid voornamelijk ligt naar de wereld om ons heen. Ik zeg voornamelijk, niet uitsluitend. Dat is goed om te letten op de nuances. Hè? En dat is Christus verkondigen. Daar gaat het om. En wat prachtig dan dat ook Christus verkondigd wordt door Elihu. Weet je, soms moet je soms wel eens even zoeken en soms eens even dieper afgraven. Maar ik wil u graag meenemen naar dat 33ste hoofdstuk. Dus dat hoofdstuk wat daarop volgt, wat we gelezen hebben, vers 23. En daar zegt Elihu in vers 23, als er dan een afgezant bij hem is, bij de mens, een bemiddelaar, één uit duizend om de mens bekend te maken wat zijn recht is. Nou, de afgezant, dat is het Hebreeuwse woordje malak. En dat herkennen we bijvoorbeeld ook als, wordt vaak ook verteld, niet alleen als boodschapper, maar ook als engel. We komen dat onder andere ook tegen in de engel des Heren. Op meerdere plaatsen in het Oude Testament zien wij dat de Heer Jezus nog voor zijn vleeswording verschijnt. op bepaalde momenten als de engel des Heren. Een afgezant. Een bemiddelaar, je zou kunnen lezen, een middelaar. Ja. Eén uit duizend. Nou, dat begrip één uit duizend heeft vooral de betekenis van iemand die volledig uniek is. Één uit duizend. Zo iemand, ja, daarvan is er, om zo te zeggen, maar één van. Om de mensen bekend te maken wat zijn recht is. Ja, wat is het recht van de mens? Ja, het recht van de mens is eigenlijk, ja, de dood. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood. Maar dan volgt dat woordje maar, hè? Dat vind ik zo mooi. Het loon van de zonde, ja, wat kunnen wij verwachten van wie we zijn? En ja, wat voor loon kunnen wij bij God verwachten? Ja, het is eigenlijk alleen maar, zegt Paulus, de dood, dat is het loon van de zonde. Maar, zegt hij, de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Heer Jezus Christus, hij is de genadegave aan deze wereld. En het is Jezus Christus die wij ook aan deze wereld willen verkondigen als de genadegave van God. En het is ook vanuit die genade waar we ook als gelovigen ook dagelijks uit mogen leven. Want kijk maar in vers 24, daar gaat dat die tekst verder, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen: verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Eigenlijk een triomfspreet, hè? Ik heb verzoening gevonden. Nou, dat woordje verlossing, hè, verlos hem, dat is de verlossing die tot stand komt door betaling van een prijs, een losprijs. En ik denk dat, eigenlijk ook wel zien dat het hier in feite gaat om die ene persoon waar de Bijbel natuurlijk eigenlijk voortdurend over spreekt. Op zoveel plaatsen. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Die één uit duizend, die unieke. Hij de middelaar. De boodschapper van God, maar tegelijkertijd ook in wie God zich heeft uitgesproken. Logos. We hebben er al eerder bij stilgestaan. Logos, dat is eigenlijk de betekenis van een uitspreken waarin, ja, het wezen van God, hè, openbaar wordt. God spreekt zich uit in zijn boodschappen. God spreekt zich uit in zijn Zoon. En dan lezen we in vers 25, zijn vlees zal frisser worden dan dat het was in zijn jeugd. Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. En dat spreekt ons feitelijk, ja, van dat nieuwe leven. Hè, dat we in Christus mogen ontvangen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij zelf is die dood ingegaan. Hè, om vervolgens ook hem die de macht over de dood heeft, hè, zegt de Hebreeën schrijver, te ontkrachten. En ja, dat hij weer frisser zal worden. Hè, als de dagen, hè, van zijn jeugd. Dat is ook heel mooi. Dat je ook leest in Job 42 vers 12. Hè, dat de Heere zegende het latere leven van Job meer dan het eerdere. En dat is ook onze hoop. We zijn rijk gezegend, maar uiteindelijk de ware zegen, de volmaking van onze verlossing en de voltooiing van onze verlossing zal straks plaatsvinden als we zijn bij onze Heer en Heiland Jezus Christus. Nog een paar dingen met betrekking tot de toespraak van de Elu. En dan beperk ik me eigenlijk maar tot slechts enkele elementen. Want het mooie is dat, zoals al gezegd, Elu Job voorbereidt op het spreken van God. En wat is dat spreken van God? Nou, dat spreken van God, dat doet hij door middel van de schepping voornamelijk. En dat is ook wat Job ook zegt, hè? Of wat Elihu ook zegt in hoofdstuk 37 vers 14. Hoor dit aan, Job, blijf staan en let op de wonderen van God. En dan zien wij dat in toenemende mate Elihu gaat spreken over God als schepper. God als onderhouder. God als verlosser. God als voltooier van zijn heilsplan, van alle dingen die hij tot stand heeft gebracht. En dat is heel bijzonder, want we denken wel natuurlijk dat in de tijd van Job, hè, dan moeten we dat ongeveer dateren nog voor de tijd van Abraham, daar maar heel beperkt hè, schriftelijke overleveringen waren. Het is Mozes geweest hè, die uiteindelijk hè, die eerste 5 boeken van de Bijbel hè, heeft samengesteld. En ja, hè, waar we nu ook volledig dan ook de beschikking over mogen hebben. Hè. Overigens niet alleen het Oude Testament, maar ook helemaal gecompleteerd met het Nieuwe Testament. Dat is een geweldig voorrecht. In die tijd heeft God zich ongetwijfeld ook geopenbaard in dromen. Hij heeft ook zich geopenbaard ook door rechtstreeks ook te spreken hè, tot mensen. Maar niet in het minst heeft God zich in die tijd vooral ook geopenbaard, zoals overigens ook vandaag aan de dag, hè, aan de wereld, door zichzelf te bekend te maken als de schepper hè, van hemel en aarde. Nou, ik zou zeggen, de tijd gaat ons ontbreken, dus lees die hoofdstuk eens voor jezelf door en zie hoe eigenlijk al die elementen van Gods alwetendheid, Gods grootheid, in die schepping tot uitdrukking komt. Maar waar ik dan nog tot slot bij wil stilstaan is, Job 36, vanaf vers 26, waar Elihu dan zegt, zie, God is groot. En wij begrijpen hem niet, het getal van zijn jaren is niet te doorgronden, want hij trekt de waterdruppels omhoog, die naar zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, zij druipen overvloedig op de mensen neer. Kan iemand ook begrijpen hoe de wolken zich uitbreiden en het dreunen uit zijn hut? Kan iemand dat begrijpen? En we moeten natuurlijk beseffen dat Job, die had een geweldig groot boerenbedrijf. En als er één was die kennis had van deze dingen, van het belang van regen, het belang van dauw, dan moet het zeker ook Job zijn geweest. Je kan je nog zo inspannen als boer en boerin, maar als die regen uitblijft, spreukendichter zegt, hè, de zegen des Heren die maakt rijk, en zwoegen voegt daar niets aan toe. Ook heel mooi dat we ook zien eigenlijk dat beginsel eigenlijk door Paulus ook geestelijk wordt toegepast op de gemeente van Korinthe. Hij zegt daar, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. En daar past hij eigenlijk al die principes, past hij toe op het geestelijk leven van de gelovigen in Korinthe. Ik heb geplant, ja. Apollos heeft begoten, ja. Maar God geeft de wasdom. Hij heeft het laten groeien. Nou, ik ken een echtpaar. Misschien wel leuk om dat te vertellen vanmorgen. Die hebben een boerenbedrijf gehad. En hun kinderen hebben daar ook hard in meegewerkt. En op een zeker moment vonden ze het genoeg. Waren ze te oud? Oh nee. Waren ze een kwakkelende gezondheid? Nee. Dat was niet de reden. Ze hadden eigenlijk een nieuw verlangen. En dat was om zich helemaal te wijden aan niet het zaaien van het laten groeien van het gewas op dat veld wat zij hadden, op die akkers die zij hadden. Maar zij wilden zo graag dat woord zaaien in de harten van mensen. En weet je wat ze gedaan hebben? Ja, ik ken ze toevallig. Dus ik kan dat wel vertellen. Maar zij hebben dus op zeker moment hebben zij dus alles verkocht. En met de opbrengst daarvan zijn zij zich helemaal gaan inzetten voor het zaaien van het andere zaad. En dat is heel bijzonder. Het leuke overigens, het mooie ook van dit echtpaar is dat zij ook hebben gestaan aan de wieg van Bijbelgemeente Dawar. Waar ze zich enorm voor hebben ingezet. En het leuke is, en dat wisten jullie niet, dat zij dus inmiddels samen 150 jaar oud zijn. Dat is nogal wat, hè? Ja. En weet je, als ik dan denk aan dat zaaien, dan denk ik aan die tarwekorrel. Ja, dan denk ik ook aan wat de Heer Jezus zegt. Die tarwekorrel die moet eerst in de aarde vallen en sterven. En dan pas kan hij vrucht dragen. En ik heb dat van nabij mogen aanschouwen. En jullie ook. Wat een geweldige vrucht dat kan dragen. Als je je oude leven verliest. Je ambities die je als mens van nature hebt. Ook als boer en boerin. En dat alles in de aarde laat vallen. En dan merkt wat een geweldige vrucht dat tot gevolg heeft. En ja, inderdaad, ik spreek over Bas en Lies. En ik zou graag willen dat ze naar voren komen. Ja. Ze hebben er moeite mee, geloof ik. Ja, dat zijn altijd van die spannende momenten, hè? Ja, ik weet het. Het is altijd niet zo eenvoudig. Had ik dat van tevoren moeten zeggen? Oh. Ik sla eens even de arm om jullie heen.
Kijk eens op.
Als gemeentes willen we toch zeggen, en dat gaan we natuurlijk niet elke keer zeggen, maar dit vinden we toch wel een hele mooie gelegenheid om te zeggen dat we ontzettend dankbaar zijn met jullie.
Bedankt.
En dat we jullie eigenlijk toch een beetje zien als de vader en moeder van onze gemeente. En ja, weet je, dan kan je natuurlijk hele mooie woorden bedenken. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo meester in. Maar wij dachten, het zou eigenlijk best wel leuk zijn als gewoon iedereen persoonlijk een groet en een wens aan jullie meegeeft. En nou zouden we natuurlijk iedere gelegenheid kunnen geven om even langs te lopen. Maar dat doen we niet. We hebben namelijk iets anders. We hebben een boekje voor jullie gemaakt. En in dat boek, daar komt iedereen voorbij in de gemeente. En die wil jullie, ja, heeft iets te vertellen. Een wens en een stukje dankbaarheid, enzovoort, enzovoort. Ik zou zeggen, ga het maar eens rustig lezen. Ja. En nogmaals, ja. Van harte gefeliciteerd. Geliefde broeder.
Ja, ja, gefeliciteerd.
Ja, zeker, ja, je mag mij inderdaad ook feliciteren met dit moment. Aan wie zal ik het? Ik geef het aan de vrouw.
Ja, ja.
Vind je niet? Ja, 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 zeker. En dan wil ik graag Krijn vragen om een dankgebed uit te spreken. Oh ja, je mag hem even openmaken hoor. Dat is misschien ook wel leuk hè, met een cadeautje. Dat moet je inderdaad. Ja. Nou, mijn jubileumboekje. Zo.